Welkom bij een nieuwe aflevering van Almere Divisie, de podcast zoals te doen gebruikelijk op de 8e etage van het World Trade Center in het hartje van Almere. Met vandaag weer drie interessante gasten aan tafel. Te beginnen met Christian Wiedeman, manager Almere and the City, oftewel de manager van de maatschappelijke tak van Almere City. Welkom Christian.
Dank je.
Ja, Almere City behaalde afgelopen zondag wederom knap een puntje uit bij Go Ahead Eagles. Dat was toch de nummer 7 van de ranglijst. Aardige prestatie. Het werd 1-1 in de Adelaarshorst. Waar heb jij die wedstrijd gekeken?
Die heb ik thuis gekeken.
Ja.
Thuis voor de buis.
Ja.
Dus ik heb het
niet naar Deventer gegaan.
Ik ben niet naar Deventer geweest.
Nee. Ja, het was alweer het zesde gelijkspel op rij. 33 punten nu. Ja. Hangt de vlag al uit bij de club?
Nou, ik denk dat niemand ontkent dat het heel erg goed gaat. Ja, maar oude sportclichés maar bloemen bij de finish. En er is nog heel veel te winnen, denk ik. En er zijn nog heel veel wedstrijden te spelen. Dus in die zin, ik denk dat het heel positief gaat.
Ja, merk je dat de vibe, de sfeer goed is op de club?
De sfeer is sowieso goed op de club.
Ja?
Ja, zeker.
Hoe merk je dat met name?
Nou, dat je... Dat er veel aanloop is van partijen en mensen die met ons zouden willen samenwerken. Ja, dus om het voetbal heen. Maatschappelijke organisaties, bedrijven. Een enorme wachtlijst van bedrijven die uiteindelijk bij ons sponsor of businessclub willen worden. Veel aanvraag van seizoenkaarten. Ja, en dat in die vibe in de eerste jaar in de Eredivisie met het positieve gevoel wat er nu is. Ja, dat zorgt er ook voor dat het hartstikke leuk werk is.
Ja, hoe groot is die wachtlijst dan?
Die
bedrijven die staan te popelen om businessclub lid te worden.
Ik hoor wel echt wel van 200 bedrijven die geïnformeerd hebben of de stoelen beschikbaar zijn om af te nemen.
Ja.
Dat vind ik een behoorlijk aantal.
Ja, dus de businessclub is veel te klein. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja.
Zeker, die kan groter.
Ja, maar jullie gaan ook jullie gaan natuurlijk verbouwen het stadion. Businessclub zal niet groter worden, maar jullie gaan het wel anders indelen, heb ik begrepen.
Als er ruimte komt voor die partijen, want dan altijd moeten we kijken of dat allemaal voor elkaar gaan krijgen. Maar dan is er ook ruimte voor voorzien voor businessclubleden. Dus
ja,
voor stoelen.
De prijs moet omhoog voor de stoelen in de businessclub. Schaarste creëert vraag, toch?
Of dat zou een makkelijk model zijn. Ja. Maar we willen ook graag iedereen die vanaf het begin is zoveel mogelijk erbij houden. Want we geloven wel dat in een één grote businessclub van allerlei Flevolandse organisaties. Dus dat wij kiezen ervoor om hopelijk meer ruimte te krijgen.
Ja, en jullie blijven zo goed als zeker dus in de Eredivisie. Daar gaat eigenlijk iedereen van uit. Wat betekent dat voor jou als de manager van de maatschappelijke tak, dat jullie in ieder geval in de Eredivisie blijven?
Nou ja, dat waar ik mee begon, hè, dat is dat er echt grote maatschappelijke instellingen in zorg, onderwijs, in overheid toch nog meer gaan kijken van wat kunnen we nou eigenlijk? Wat kunnen we met die club anders dan voetbal positieve impact realiseren met elkaar voor de stad? Hè? De stad sterker maken.
Ja.
Dus dat is ook een open uitnodiging aan die partijen. Hè? Want wij zijn een primair een voetbalbedrijf. Maar ja, we hebben ook wel een aantal krachten in ons. Hè?
Ja.
Bereik en dat soort zaken. En bepaalde waardes waar we voor staan als het gaat om gezondheid of topsport. Of,
ja. En je wil een echt bindmiddel in de samenleving zijn.
Ik denk dat we dat al zijn. Ja. Hè? Een soort, sorry dat ik het woord maar weer gebruik, een soort hub. Hè? Van partijen die daar een soort gezamenlijkheid vinden in het voetbal. En dan met elkaar proberen te kijken. Anders dan alleen het beleven van voetbal. Want dat staat voorop. Maar ook kunnen we elkaar op een ander vlak vinden.
Ja.
Hoe kunnen we onderwijs versterken? Hoe kunnen we iets doen aan het vinden van personeel in de zorg? Hoe kunnen mensen die in de bijstand zitten misschien wat fitter maken? Dat zijn allemaal vragen die wij op ons afkrijgen. En proberen te kijken om dicht bij onze kracht te blijven. Maar wel kijken of we daarin kunnen samenwerken.
Ja. Ik ga straks daar uitgebreid met jou over hebben. Tweede gast aan tafel. U hoorde net al even Eva Vriend. Maar ik ga eerst even naar de derde gast. Jordi Rullens, speler van Jong Almere City. Hoe is het, Jordi? Welkom.
Ja, gaat goed.
Ja?
Blij om hier te zijn.
Ja, je hebt gedebuteerd in het eerste, hè, een paar jaar geleden.
Ja, ja.
Je bent nu speler van Jong en jullie proberen je te handhaven in de derde divisie. Hè? Hoe gaat het momenteel?
Klopt, ja. We hebben als doel om te handhaven in de derde divisie.
Ja.
Wij noemen het zelf tweede divisie, maar tot nu toe gaat het aardig.
Ja.
We maken het wel spannend de laatste wedstrijden. Maar,
het is voor de goede orde, het is tweede divisie.
Ja,
ik maak een fout. De derde divisie is weer waar Urk speelt momenteel.
Oh, ja.
Ja, jullie speelden eigenlijk op het hoogste amateurniveau. Zo moet je het een beetje zien.
Ja, klopt. Ja.
Ja, en afgelopen weekend wel even een pakje gekregen hè, bij Quick Boys.
Ja, pak slaag noemen wij het zelf.
Ja, hoe kan dat nou?
Ja, ik denk... Misschien, zoals ik net al zei, misschien gewoon de aanhang. Dat we misschien een beetje angstig waren. Niet echt ons spel speelden. Er was ook veel wind, moet ik zeggen.
Waar we nogal... De wind en de fanatieke aanhang van Quick Boys.
Ja. Veel moeite hadden we daarmee. Ook als je naar de goals kijkt, is dode spelmomenten eigenlijk. En hier en daar misschien een foutje. Maar het heeft voornamelijk ook wel met de wind te maken. En ik denk dan de aanhang zelf.
Ja, en hoe is dat? Want jullie zijn allemaal jonkies, hè? Jullie zijn het onder de 23 team. Samen met Jong Sparta speel je dus eigenlijk dus in die tweede divisie met al die top amateur teams, hè? Zoals AFC en Spakenburg en Katwijk en Quick Boys. Hoe is dat om tegen al die grote mannen te spelen? Lijkt me best wel moeilijk, fysiek gezien.
Ja, klopt. Het is wel een verandering. Ik heb zelf nu ook al 3-4 jaar in Jong gespeeld. En dan speel je voornamelijk tegen leeftijdsgenoten. En dat is toch wel gewoon leuk voetbal spelen. Als je 2-0 voor staat, dan speel je de wedstrijd gewoon een beetje leuk uit. Met leuk tikken of een beetje dolle hier en daar, om het zo te zeggen. Maar bij deze clubs merk je toch wel van dat het echt wel een verandering is. Ook voor de jonge jongens vooral. Dat bij een 2-0 voorsprong bijvoorbeeld, moet je scherp blijven tot de laatste minuut. Want in de laatste 10 minuten, dan kan je al verwachten dat ze gaan stormen of ballen erin gaan gooien. En corners en vrije trappen en dat soort dingen. Dat is gewoon levensgevaarlijk.
Ja, jullie staan nu 7e, eigenlijk gedeeld 6e, samen met Jong Sparta. Beide 43 punten uit 28 gespeelde wedstrijden.
Ja.
En jullie moeten eigenlijk Jong Sparta onder je houden, toch?
Klopt, ja. Maar ja, wij gaan er zelf ook vanuit. Zolang wij gewoon in het linker rijtje staan, hebben we eigenlijk helemaal niks met Sparta te maken. Maar het liefst willen wij natuurlijk boven Sparta eindigen.
Ja, want leg het even uit. Als je sowieso in het linker rijtje eindigt, dan mag je sowieso blijven.
Klopt, ja.
Maar eindig je in het rechter rijtje, dan moet je boven Jong Sparta eindigen. Ja. En gaat dat lukken?
We hebben alle vertrouwen erin. We moeten gewoon scherp blijven. En de laatste wedstrijden gewoon elke wedstrijd spelen als een finale en om te winnen.
Want het zit allemaal heel dicht op elkaar. Bijvoorbeeld die nummer 11, HHC.
Ja.
Die hebben maar 2 punten minder dan jullie. Klopt. Dus één keer winnen, dan je staat zo in het rechte rijtje.
Ja. En maar aan de andere kant, bij 1 keer winnen, dan zit je ook mee te spelen voor de top 4.
Ja.
Zo zijn wij dan ook weer.
Hey, en hoe belangrijk is het voor de club dat jullie als jong team op het allerhoogste niveau qua amateurs actief blijven?
Ja, ik denk heel belangrijk. De laatste jaren hebben we het goed gedaan met het eerste elftal. Veel in de media en goede resultaten geboekt. En met Jong eigenlijk ook de afgelopen 3 jaar. Kampioen geworden, gepromoveerd, net niet gepromoveerd daarvoor. En dan nu om op dit niveau te spelen, het hoogste niveau eigenlijk, onder de KKD, wat kan nu? Ja, ik denk dat het heel belangrijk is voor de club en dat ook wel goed is voor de jeugdopleiding.
Ja. Hey, we kennen jou eigenlijk, je bent nu speler van Jong, maar we kennen jou van een paar jaar geleden. In 2021, toen je debuteerde onder Gert-Jan Verbeek, hè?
Klopt, ja.
In een best wel bijzondere wedstrijd, want het was ook gelijk zijn laatste wedstrijd voor de groep in Almere. Klopt, ja. Tegen MVV thuis, hè?
Ja, klopt.
Ja, er gebeurde nogal wat toen in die wedstrijd. Hè? Dat was die wedstrijd met dat tikkie breed van Ramon Lewin.
Ja, zeker. Zo noemen de meesten het. Het is een veelbesproken wedstrijd.
Ja, die werd een beetje beticht na afloop van sabotage, hè?
Klopt, ja.
Ja. Het was ook de laatste wedstrijd van Gert-Jan Verbeek. En daarna had je even een tussenpauze, hè, met Maduro voor de groep. En toen heb jij je basisdebuut gemaakt ook, toch?
Het was geen Maduro toen voor de groep. Het was eerst nog Tim Bakens.
Ja, samen met Maduro.
Als ik het goed onthoud, was toen Tim Bakens. En of Maduro erbij was...
Ja, dat weet ik
volgens
nog
mij wel.
Ja, die waren samen verantwoordelijk toen.
Ja.
En toen was Pastoor er al. Alleen die wilde even wachten tot na de kerst. Die wilde alles eerst even een beetje inventariseren, observeren. Voordat hij uiteindelijk... Hey, en wat is er sindsdien allemaal gebeurd met jou dan? Want,
ja, een hoop moet ik zeggen. De tijd gaat snel, maar er is ook heel veel in die snelle tijd gebeurd, moet ik zeggen. Ik heb daarna nog een aantal wedstrijden gespeeld in het eerste. Blessures gehad, hersenschudding zoals we het net over hadden. Vervolgens dus voorbereiding gemist. Lange tijd aan de kant gestaan. En eigenlijk vervolgens weer minuten gemaakt bij Jong. En meegetraind bij 1.
Ja.
Ondertussen heb je ook nog de promotie meegemaakt in het hele proces natuurlijk.
Ja.
Zat
je toen ook bij de selectie? Mocht je toen ook meetrainen? Ja.
Dat hele seizoen heb ik wel meegetraind. Ja. En op een gegeven moment heb ik toen mijn wedstrijd weer bij Jong opgepakt.
Ja.
En ik kan me nog goed herinneren dat we... De laatste 2 maanden voordat eigenlijk de promotie plaatsvond, dat ik eigenlijk weer een blessure had bij mijn enkel. Dat daar iets was gescheurd. Dus eigenlijk ja, vanaf mijn debuut of de wedstrijd die ik heb gespeeld, is het een beetje eigenlijk rumoerig geweest, om het even zo te zeggen. Ja. Maar het is wel een mooie periode geweest, ja. Ondanks dat alles.
Nou, we gaan zo meteen uitgebreid met je verder praten. Onder andere ook over jouw toekomst. Derde gast, jullie hoorden er net al eventjes praten. Ja, journalist, schrijfster, historica. Of is het nou historicus, even
vriend? Ja, als je een beetje woke bent, zeg je historicus.
Ja?
Ja, maar okay. Maakt niet uit.
Het is ook politica, dan is het ook historica.
Ja, kun je ook een podcast over maken.
Ja, ja, daar kunnen we ook heel lang over praten. Even welkom. Jij volgt Almere City dit seizoen op de voet. Je schrijft een tweewekelijkse column voor de Volkskrant. Jij was zondagmiddag ook in de Adelaarshorst. Hoe was dat?
Nou, dat is een droom van een voetbalmiddag, toch?
Ja.
Heel Nederland had het over Ajax Feyenoord. Maar wij hebben volgens mij een veel leukere wedstrijd gezien.
Ja.
Waar gewoon heel leuk gevoetbald werd en waar het echt spannend was. En het was mooi weer en dat stadion midden in die woonwijk. Ja, ik vond het
hoe was dat?
Ik vond het echt wel een van de leukste uitwedstrijden van het seizoen.
Ja.
Toch?
Ja, belevenis op zich, de Adelaarshorst.
Ja, je hebt dus dat publiek is heel vrolijk en actief aan het zingen. En als je zo, jij mocht je auto dichtbij parkeren, maar ik stond iets verder weg. Dus ik maakte.
Dat was een gelukje hoor, trouwens. Ja,
maar ik maakte eens die wandeling door die woonwijk. Dus overal wapperen al de rood-gele vlaggen en vuurwerk van die potten met die kleuren die worden afgestoken. En het was natuurlijk fantastisch.
Jij dacht, warm welkom hier.
Ja, toch? Het was een fantastische sfeer. En dat hele plein voor dat stadion stond vol met iedereen.
Bier drinkende massa.
Precies, allemaal gezellige biertjes drinkende mannen en vrouwen. Dus ik vond, en die Adelaar. En ja, er wordt veel gezongen en gesprongen en geklapt. Ik vond het echt een leuke sfeer.
Ja, het wordt wel eens als een soort Engelse voetbalsfeer omschreven. Hè?
Ja.
Ga je daarin komen?
Ja, ik ben nog nooit echt bij zo'n Engelse wedstrijd geweest. Maar ik vond het wel een hele fijne sfeer, ja.
Ja.
En echt gemoedelijk ook wel, op een bepaalde manier, toch? Ja,
absoluut. Er is geen animositeit tussen Almere en dat heeft Almere gelukkig nog niet.
Nee.
Waardoor er eigenlijk altijd een goede sfeer is bij wedstrijden van Almere.
Ja.
En een bomvol uitvak.
Heel veel vakken deden aanhangers met een heel uitgebreid spandoek hadden ze gemaakt. Met allemaal witte vlaggetjes. Een mooie sfeeractie. Dat is een leuke middag.
Ja. Jij hebt je voorgenomen aan het begin van het seizoen, toen je begon bij de Volkskrant, om die column te schrijven, om fan te worden.
Ja.
En als ik jou een beetje observeer soms tijdens de wedstrijd, is dat wel erg gelukt. Hè? Want je leeft behoorlijk gepassioneerd mee. Hè?
Nou, maar het was... zondag. Ja, nee, tuurlijk. Ik vind dat, maar dat is toch een beetje als die. Ik neem er wel eens voor, moet ik bekennen, om rustig te blijven. Maar dat lukt niet altijd.
Ja, nee, maar als er kansen gemist worden. En, ik zie je. Je gaat er helemaal in op, in ieder geval.
Maar dat is ook het leukste, toch? Als je voetbal aan het bent.
Hey, en we zijn wel vereerd met jouw komst, overigens. Want je hebt het knetterdruk, hè? Je hebt net een nieuw boek uit. Promotie van je nieuwe boek. Je zit midden in die promotiecampagne.
Ja.
Het eiland van Anna.
Ja.
Over het voormalig Zuiderzee-eiland Schokland. Ja, het is een drukke periode voor je, hè?
Ja, dus het was heel fijn ik heb dus niet alle wedstrijden persoonlijk kunnen bijwonen. Want het was natuurlijk ook een drukke week voor Almere City. Maar het was daarom des te fijner om zo'n lekker zondagmiddagje daar in Deventer in het stadion te zitten.
Ja, gewoon een lekker wedstrijdje kijken tussen al die promotiewerkzaamheden door.
Ja, en het is gewoon altijd heel fijn om over voetbal te praten.
Ja. Hey, maar je bent dus nu druk aan het promoten.
Ja.
Ik heb jou heel veel gezien. Waar was je eigenlijk niet? Omroep Max, bij Spijkers met Koppen op de radio, bij Omroep Flevoland. Lovende recensie in de NRC. Het kan niet op allemaal.
Ja, dank je Martijn. Ja, nee, dus... Nee, dus, het is leuk om te merken, net als dat bij Almere City gebeurt, dat zo'n verhaal over dat eilandje midden in Flevoland kennelijk tot de verbeelding spreekt bij mensen. En dat daar dus aandacht voor komt. Dus wat dat betreft is het... Gaat het best wel goed met Flevoland in die zin dat als je een goed verhaal vertelt, dat mensen dat heel erg leuk vinden en dat er aandacht voor is. En dat merk ik nu ook, dus dat is alleen maar tof.
Ja, wij zijn een voetbalpodcast, dus ik weet niet of je helemaal de doelgroep aanboord hier qua lezerspubliek. Maar heel even, wil ik toch eventjes... In de notendop, waar gaat het boek over? Heel kort.
Ik zal even, zondag na de wedstrijd had ik een interview met Pierre Koopmeiners en toen... Ik had het er met hem over of hij ook wel eens iets anders doet als voetbal. En toen zei hij, ik heb net een boek geschreven. Oh, ik vind geschiedenis wel interessant, zei hij toen. En toen legde ik uit waar het over ging. Namelijk, Schokland was een eiland in de Zuiderzee dat midden 19e eeuw ontruimd werd. Dat waren zo'n 700 mensen die dus over heel Nederland verspreid raakten. En dat heb ik uitgezocht. Het is eigenlijk een migrantenverhaal. Ja. Dus eigenlijk is het ook een verhaal wat bij Almere past. Omdat hier natuurlijk een hele multiculturele samenleving is met allemaal mensen die overal vandaan komen. Ja. En dat gold ook voor die schokkers midden 19e eeuw. Ja. Dus... Dus daar gaat het boek over. En Anna, uit de titel, was dus iemand die zich heel erg verbonden voelde met het eilandje.
Ja, en je staat dus volop in de belangstelling. Ja. Je kan het heel veel promoten dus. Ja. Organiseer je dat trouwens zelf allemaal, die hele promotiecampagne? Bel je mensen actief? Of komt het allemaal op je af?
Ik heb een hele fijne uitgever en er worden persberichten verstuurd. En ik app en mail wel eens met collega's journalisten met de vraag of ze de aandacht voor hebben. Maar ik moet zeggen dat het tot mijn verbazing vrij voorspoedig gaat. En dat eiland en dat onderwerp dus kennelijk mensen leuk vinden.
Ja, en ik zag ook een klein stickertje op het met een aanbeveling van Huub Stapel.
Van onze Huub, ja zeker. Ja,
dat is ook wel lekker, toch?
Ja.
De grote acteur Huub Stapel die jouw boek aanprijst.
En die een grote liefde voor geschiedenis heeft en die een aanbeveling geeft. Dus dat is fijn.
Ja. En waar kunnen we het boek allemaal kopen? Gewoon bij de boekhandel?
Overal hier bij de boekhandel in Almere en gewoon de plaatselijke boekhandels en online. Ja. Je kan het overal verkrijgen. Ja.
Nou, we gaan het...
Tot zover de ingezonde mededeling.
Ja, we gaan straks uitgebreid met jou verder praten. Met name over je bevindingen bij Almere City de laatste tijd. Eerst gaan we nog even terug naar afgelopen zondag. Dus Almere City pakte knap een puntje bij de nummer 7 van de Eredivisie. Het werd 1-1 dus. En na afloop sprak ik natuurlijk eventjes met trainer Alex Pastoor.
1-1. Een punt is mooi. Niet verloren. Ik denk dat wij iets dichter bij de 3 punten waren dan de tegenstander. Maar het gaat zoals het gaat. Wat ik in het begin zei, de trots over de prestatie die de jongens leverden. Toch de derde wedstrijd in 8 dagen tijd. Niet veel ervaring nog op dit niveau. Niet veel ervaring nog met 3 wedstrijden in de week. Laat staan op dit niveau. Dat is een compliment meer dan waard.
Ja. Nog 5 wedstrijden te spelen. Nu 33 punten. Mathematisch gezien zou je officieel nog niet veilig zijn. Maar voelt het alsof je veilig bent nu? Nog een jaar Eredivisie.
Ik weet niet. Dat zijn geen gedachten die bij mij naar boven borrelen. Terwijl je ook wel weet dat het, maar dat wist je 3 weken terug ook, dat het wel aardig opschiet zo. Maar ik ben zo vastberaden en mijn nagel zo in zoveel mogelijk punten bij elkaar harken. Daar ben ik zo op, maar bijna geobsedeerd zou ik zeggen, dat ik die gedachten bijna niet toelaat.
Christian, dat was Alex Pastoor. Geloof je dat? Dat hij er eigenlijk niet mee bezig is met die ranglijst en wel of niet veilig? Stoïcijns als altijd?
Ja, alles is interpretatie. En uiteindelijk hoor ik hem ook de nagels erin zetten, er vol in zetten. Dus
om maar zoveel mogelijk punten binnen te harken. Precies. Ja. Precies. Hij is echt altijd bezig. Hè? Gewoon de volgende wedstrijd is het belangrijkste. Hij zegt altijd, ik ben geen ranglijstkijker.
Ja.
En hij trekt iedereen daarin mee. Want iedereen praat hetzelfde eigenlijk.
Zeker. Ik denk dat hij daar heel actief bovenop zit.
Ja. Ja. Je hebt die wedstrijd ook gezien. Die begon niet zo goed, hè? Eagles kwam snel op voorsprong via Edvardsen.
Ja.
En daarna knokte Almere City zich eigenlijk heel knap terug in de wedstrijd, denk ik.
Precies. Nee, ik was wel trots op het feit dat ze echt in zo'n omgeving, in zo'n ambiance, schetst het zelf ook, hè? Maar het is toch een beetje een kolkend stadion. Op dat moment gewoon de overhand konden pakken en dat ze aan voetballen toekwamen.
Ja.
Ja, en dan toch weer zoveel zijn verbazing hoe hoog Robinet van de grond komt. Of misschien komt hij niet eens van de grond. Of lijkt het alsof hij van de grond komt, maar hij wint in ieder geval wel.
Ja. Absoluut. Jordi, dat kan jij misschien als verdediger. Want zo groot is hij niet, hè, die Robinet.
Nee, het valt wel mee, maar hij kan wel springen en goed koppen.
Ja.
Dat heb ik wel gezien.
En goede timing vooral, denk ik ook. Hè? Ja.
Hij werd ook wel een beetje vrijgelaten bij die 1-1. Maar het is al zijn tiende van het seizoen, hè, van die Robinet. Ja. Kan hij jou een beetje bekoren?
Ja, het bevalt me wel van wat ik heb gezien. In het begin zag ik dat er een klein beetje kritiek was of een beetje twijfel van wat hij nou zou kunnen. Maar ik denk dat hij dat op dit moment uitstekend doet in het seizoen. En dat hij meer en meer is gaan groeien ook in het seizoen.
Ja. Ja, in het begin van het seizoen noemden ze hem Robinet niet. Nou, bij ESPN werd dat nu ook nog een keer gehaald. Maar dat gaat nu niet meer op, hè, die vlieger. Want hij zit al in de dubbele cijfers.
Ja.
Knap.
Ja, dat is heel knap.
Ja. Hey, Eva, na die 1-1 kansen dus op meer. Christian, die zei het al eventjes. Eigenlijk had je bij rust gewoon voor moeten staan.
Ja, in het begin zeiden wij tegen elkaar, oh, Go Ahead is wel echt een goede ploeg. Dit wordt een moeilijke middag. En ze hadden snel die goal. Ik vind dat toch echt... Ze zijn natuurlijk fysiek heel fit, maar ook mentaal zo veerkrachtig. Ze laten zich geen moment uit het veld slaan en blijven ook gewoon de hoogdruk zetten. En ze blijven gaan. En ja, zo'n Robinet ook. Dat is, als je zo in zo'n stadion ziet, hoeveel sprintjes die jongen trekt. Ze blijven maar rennen.
Helemaal de blubber.
Ja. Er is geen shock erbij. Daarom is het ook zo'n leuk voetbal. Hè? Als je het hebt over Ajax, waar die spelers dus niks voor elkaar over hebben. En gewoon shocken.
Ja,
en
maar dit is gewoon het systeem. Gewoon knetterfit en continu afjagen.
En dat is toch, ik vind dat toch echt wel heel leuk om te zien. En dat is, dat is ook hoe ze zich herpakten natuurlijk. Hè, toen, en waardoor uit ook die goal viel. Ja. Doordat ze gewoon blijven gaan.
Ja. Maar wat wel opviel inderdaad met Robinet, want die is dus niet zo groot. Maar hij kopte eerst op de paal. Daarna maakte hij de 1-1. Ja. Daarna kopte hij nog een keer over bij een corner. Maar jij hebt wel een zwak voor hem, hè? Was hij een van de eerste spelers waar jij een column aan wijdt, toch?
Het is natuurlijk een... hij is nieuw gekomen. Hij is hier met zijn gezin gekomen. Je ziet bij iedere thuiswedstrijd is zijn vrouw er met die twee kleine kindjes die dan in die Almere City shirtjes rondlopen. Dus dat is natuurlijk een heel mooi verhaal. Dat spreekt tot de verbeelding. En ik vind dat hij ook heel actief is met zijn dansjes en naar dat vak D, hè, naar die ultra's toe rennen.
En naar het logo.
Ja, precies. Hij gaat er echt voor. Dat is toch wel leuk om te zien. Ja. En ja, wat ik. Ook binnen zo'n team. Ik denk wel dat hij, doordat hij zo'n harde werker is. Zijn Engels wordt iets beter. Hè? Je hebt hem nu toch ook gesproken?
Ja, absoluut. Dus mijn Frans is abominabel. Dus dan zijn we op het Engels. Dus net iets minder abominabel.
Ja, nee, maar ik vind het ook knap van Johan Hansma en consorten. Waar ze zo'n jongen dan vandaan halen. En dat ze dat dan gespot hebben op de een of andere manier.
Hey, maar het had ook heel anders af kunnen lopen in de tweede helft. Ploegen een afgekeurd doelpunt. Maar het meest besproken moment was die overtreding, uiteindelijk geen overtreding, van Joey Jacobs op die Breum. In eerste instantie Nijhuis gaf geel voor een Schwalbe. Die werd naar het scherm geroepen. VAR vond het wel een penalty. Maar Nijhuis bleef bij zijn eigen beslissing. Dat was het moment van de wedstrijd eigenlijk.
Ja. Ik begreep wel dat Joey Jacobs toegaf dat hij er gemazzeld had, toch? Dat het eigenlijk. Hij zei bij het interview bij ESPN dat het misschien eigenlijk wel een overtreding was en dat hij een mazzeltje had.
Ja. Heb jij nog terug gezien, Christian?
Ja.
Dat VAR-moment?
Het VAR-moment heb ik wel teruggezien, ja.
Ja. Wat vond je ervan? Ik denk dat je wel mazzel hebt met een eigenwijze scheidsrechter als Nijhuis in dit geval.
Nee, dat bedoel ik ook. Zo zei je.
9 van de 10 keer als een scheidsrechter naar het scherm geroepen wordt, gaan ze mee met de VAR.
Ja, zeker. Ja. Ja. Behalve bij
Nijhuis. Ja. Hoe heb jij dat moment ervaren, Jordi? Jij bent natuurlijk een ervaringsdeskundige. Jij weet dat.
ik denk van wat ik zelf heb gezien in de beelden, was het wel inderdaad een heel groot twijfelgeval.
Vond je het een penalty of niet?
Ik neig toch wel naar de penalty.
Ja?
Ik
vond het absoluut geen penalty.
Ik vond het niet echt per se een Schwalbe zoals gezegd wordt. Maar ik kan me daar ook wel in vinden dat het wordt gezegd. Maar... ik neig een beetje naar een penalty. Dus dat er daar wel een...
Maar ze hebben ook wat scheidsrechterbeslissingen tegen gehad, toch?
Dat zeggen ze wel eens. Hè? Ja. Aan het eind van het seizoen, aan het eind van de rit, dan is het allemaal heft het elkaar weer op.
Een soort balans.
Ja. Ja. Nou, het werd dus uiteindelijk 1-1. Een van de betere spelers bij Almere was, vond ik, Damien van Brugge. Ja. Achterin maakte hij een solide indruk. En Almere hield een goed gevoel over aan die wedstrijd in de Adelaarshorst.
Ja, goed gevoel... van tevoren weet je natuurlijk dat dit een stadion is waar hun normaal heel goed spelen altijd. En ik denk dat we vandaag gelijkwaardig waren en dat het, dat het van beide kanten dat er hard gevochten werd. Ik denk een terecht gelijk spel.
33 punten nu. Je bent eigenlijk zo goed als veilig.
Zo goed als. Het zijn nog 5 wedstrijden. Dus het ziet er gewoon heel goed uit. En niet alleen de punten, maar ook als je gewoon kijkt... hoe we er met z'n allen staan, denk ik dat het alleen maar energie en motivatie en kracht moet geven naar de laatste 5 wedstrijden toe.
Ja, dat was Damien van Brugge, de enige echte Almeerder in de selectie. Is door de club even in de wachtkamer gezet. Hè? Voorlopig nog geen contractverlenging. Misschien gaan ze later wel weer met elkaar in gesprek. Eva, deze week dus een column. Je zei het net al eventjes. Die ging over de familiekoopmijners. Hè? Over de processen. We proberen de processen binnen Almere City te doorgronden. Met de vader van...
Ja, de vader van Peer. Nou, waar we het net ook al even over hadden, waar Pastoor natuurlijk ook heel erg op hamert en wat je in alle antwoorden van de spelers ook terughoort, is dat we zijn, het gaat niet om het resultaat, het is een ontwikkeling, het is een proces. Ja, als fan, wat ik natuurlijk probeer of ben te zijn, is dat toch wel dat je denkt van, nou, jongens, we zijn nu gewoon blij dat we gewonnen hebben. Ja. We kunnen toch ook nu
en de doelstelling was in de Eredivisie blijven.
Dus kunnen we nu gewoon zeggen dat we blij zijn en dat we juichen. En soms werd ik een beetje gek van dat geanalyseren en dat geleuter, om dat woord even te gebruiken, over dat proces. En de vader van Peer Koopmijners is docent aan de Hogeschool van Amsterdam bij de opleiding Sportkunde en heeft zich gespecialiseerd in talentcoaching en topsporttalentcoaching. En dus ik dacht, dat is heel erg interessant. En hij zit dus ook heel erg op dat proces. Dat je van je fouten moet leren. Dat het gaat om je ontwikkeling. En wat ging er goed en wat kan er vooral, wat kan er beter. Dus dat zit en dat... Nou ja, dat Peer is natuurlijk een van de spelers die daar op dat middenveld... veel aanstuurt, veel praat, veel wijst, veel kijkt. Je ziet ook dat hij vaak degene is die even naar de kant wordt geroepen als er een omzetting plaatsvindt of zo. Dat hij dat weer even regelt en doorgeeft.
Hij is het verlengstuk van Alex Pastoor.
Ja,
hij is misschien wel de... Ja, hij heeft niet die band om, maar hij is misschien stiekem wel de echte aanvoerder van Almere City.
Dat denk ik ook wel eens. Ja. Dus dat vond ik interessant, dat zijn vader daar heel erg mee bezig is. En dat gaat dus ook heel erg over dat proces. Ja, dat Peer daar een soort van levend dat op dat veld uitvoert. Dus daar heb ik me op gericht.
Dus toch een proces.
Ja, zeker. En ook wel interessant. Dus eigenlijk dat...
En ik snap dat je wat fandom erheen omheen wil.
Ja, toch?
Nou ja, dat snap ik heel goed.
Ja, nee, dat, en soms denk ik wel eens van ja, maar het zijn wel een soort van robots bijna in hun antwoorden als ze bij jou staan. Maar dat hebben kunnen. Maar ja, zo werkt dat kennelijk in het voetbal. Dat je dan moet zeggen van we zijn er nog niet en we hebben nu 33 punten.
Ja, ze moeten in ieder geval. Ze hebben echt mediatraining gehad, denk ik. En ze moeten
op dat Pastoor daar ook heel erg op zit, denk ik.
Ja, precies. Hè. Je kunt het uitleggen als mediatraining. Maar ik kan me ook gewoon voorstellen dat je kunt het ook uitleggen als volledige focus blijven halen. Ja. Snappen. Ja,
maar er is gewoon, dat is geschapen door Pastoor en de technische staf. Is gewoon één gezamenlijk doel. En daar worden ze continu aan herinnerd met allerlei psychologische trucjes. En er is één boodschap, eensluidende boodschap die ze naar buiten uitstralen.
Volgens mij heb je dat bij heel veel sport... prestaties in het verleden wel gezien. Of het nou volleybal is of iets anders. Dan zit er iets...
Dat is... En hoe de vader van Peer Koopmijners het uitlegde was... Dus er zit altijd een groot onvoorspelbaarheid in sport. Hè? Je kan niet... We zijn geen robots als mensen. Maar je probeert dus zoveel mogelijk uit te sluiten. En daardoor ga je dus heel erg op het proces zitten. Op de dingen die je wel kan controleren. Ja. En dat is mede dus wat ook in de psychologie zit. Hè? Met die Annemieke Griffin op de bank. En daar werken ze heel hard aan.
Ja.
Dat is toch wel heel erg interessant natuurlijk. En ik zei dus tegen... die vader van Koopmijners.
Remco Koopmijners.
Ik wil het stukje wel even lezen voordat je publiceert.
Oh, dat is ook controle.
Precies, dat zei Peer. Dus we houden graag de controle.
Van het proces, ja. Hey, maar want je hebt hem aan de vooravond van die wedstrijd gesproken via Teams. En je wilde eigenlijk met hem de wedstrijd van zijn zoon gaan kijken. Ja. Maar daar was hij niet voor.
Nou, dat leek mij natuurlijk het leukst om samen naast zo'n vader in het stadion te zitten. Maar dat was dus heel interessant. Dat hij zei van dat doe ik liever niet. Want ik laat me toch ook weer mee. Slepen. Als zijn kind aan het spelen is, is hij natuurlijk gewoon een vader.
Dan is
die wil dat zijn zoon wint.
Dan is hij niet meer de docent sportkunde, maar dan gaat het dan overheerst de emotie.
Ja,
weer.
Precies. Dus dat is wel interessant.
Ja, maar het zijn wel hele leuke creatieve benaderingen van het rondom het reilen en zeilen van de club. Is dat lastig voor jou om altijd een leuke creatieve insteek te vinden?
Nee. Ik heb ook telkens te weinig woorden. Ik had echt met die Koopmijn zo'n interessant gesprek met die vader en ook met Peer.
Hoeveel
trouwens.
Woorden zijn dat dan? Even
530 mag ik
530.
Schrijven.
Ja. Dan moet je.
Of 520.
Dat noemen ze Kill Your Darlings.
Ja,
hè?
Precies. Dus ik had nog veel meer stof. Maar wie weet. Ja. Dan moet ik dat ergens anders opschrijven.
Dat boek, dat moet er nog maar komen. Boek, En een paar weken geleden was jij ook de gast in vak D. Dat is het vak van
de gast, de gast.
Maar dat gevoel had jij niet.
Nee. Nou, ik wilde
hoe was dat? Dat is het. Even voor de duidelijkheid. Vak D is het vak van de fanatieke aanhang van Almere.
Rechtsachter. Ben jij er wel eens geweest? Heb jij er wel eens gestaan?
Nee, niet in het eigen stadion.
Nee, oh, maar wel bij een andere
bij
club.
Ajax.
Ja. Ah, oké. Okay. Ja, precies.
Nee, ik heb wel eens bij een uitwedstrijd ben ik samen bij ze gaan staan. Dat was tegen Jong AZ.
Ah, oké. Ja, precies. Ja.
Maar hoe was het in vak D, Eva? Want daar heb je ook een column aan gewijd.
Ja, nou, ik dacht natuurlijk, als fan wil je... Dit zijn de echte fans. En dat, dus daar wilde ik heel graag tussen staan. Ja. Ik vond het nou intens. En het was... Ja, zij zingen en springen gewoon de hele wedstrijd door. Precies. Trouwens ook bij de uitwedstrijden. Ja. De spelers vinden dat ook heerlijk.
Ja, het is echt... dus, heel positief volgens mij.
Ja, ze hebben ook allemaal liedjes met teksten. En ze hebben spandoeken. En ze zijn heel, en er staat er zo'n man voor die de hele tijd dan inzet, hè, met zo'n megafoon. En ik had het er ook met Noorden Bakker over, hè, die nu helaas geblesseerd is.
Die stond
er
laatst ook.
Ja, die is er ook tussen gaan staan. En Radlinger had laatst vrienden over uit Oostenrijk. Die zijn er ook gaan staan, omdat dat gewoon de mooiste plek is om het voetbal te beleven.
Ja. Ze zijn uiteindelijk in dat opzicht ook een heel mooi visitekaartje.
Zeker.
Ik gebruik het woord toch maar. Ja. Want er wordt heel veel op gereageerd, hè, in Nederland, in voetballand, over de aanhang, de fanatisme, het geluid, het het zingen.
Je hoort ze ook als er samenvattingen op tv zijn. Je hoort ze ook altijd.
Je hoort ze altijd. Ja. En dat is ik vind het zelf ook super trouwens.
Ja, maar als je dat vergelijkt met een paar jaar geleden. Dat is natuurlijk appels met peren vergelijken. Maar in de KKD, van die beginjaren, dan stonden er dus soms 10 supporters in een uitvak.
Ja,
weet je wel?
Ja, dat
weet
ik wel. Ja. 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 En nu staan er 400-500 man.
Maar jij was als pers wel welkom dus in vak D.
Nou, ik ben er naar binnen gelopen en toen was het rust. Toen kwam er een jongen heel vriendelijk naar me toe en die verzocht mij om te vertrekken. Want ze willen daar geen media hebben. En ze hadden me herkend van de podcast, Martijn.
Oké. Okay, nou, dus,
en ik was natuurlijk ook...
Jij schreef trouwens iets over dat ze op een gegeven moment met hun sleutelbos allemaal in de lucht gingen.
Op een gegeven moment stonden we allemaal met onze sleutelbos te zwaaien.
Waar sloeg dat op? Want dat was iets geleerd voor jou.
Ja. Je kan je sleutel dus ook gebruiken om een puntje kook te snuiven. En dat was dus, ze staan dus met hun sleutelbos te zwaaien en dan zingen ze heel hard puntjes pakken. Dus het is, je kan zeg maar een puntje kook snuiven, maar je kan natuurlijk ook punten pakken in de competitie.
Ah, dat gaat aardig de laatste wedstrijden. Elke keer worden een puntje gepakt.
Dat leren we weer veel vandaag.
Ja, absoluut. Hey, nog 5 wedstrijden te gaan dit seizoen. Ga je het missen of niet?
Ja, ik weet nog niet hoe ik dit ga oplossen. Maar ik vind het wel heel jammer dat het einde van het seizoen nadert. Ja.
Ja.
Ja. Dus ik heb er heel veel plezier aan.
En ben je er al achter nu eigenlijk een beetje? Wat voor club Almere City is?
Nou, wat ik wel echt fascinerend vind, ook nu weer met dat proces. En ook dat hoor je ook in de woorden van Christian. Het is zo'n doordacht plan. Hè? Er zit zo'n beleidsplan achter. En een strategie en een lange termijn plan. En dat is toch wel echt heel erg interessant. Dus dat past natuurlijk ook heel erg bij Flevoland. Hè? Een provincie die gepland is. En dat is die John Bes en Johan Hansma. Het is allemaal zo doordacht en een lange termijn visie en dat is ik vind dat echt knap en ook interessant. Ja. Dus alles wat er zeg maar bij Ajax misgaat, gaat bij Almere gewoon heel erg goed.
Ja. En jij bent een vrouw uit de Noordoostpolder. Ja. En dan wordt er wel eens gezegd, Almere is een beetje Amsterdams, een beetje het Westen, hele harde mentaliteit, andere omgangsvormen. Hoe heb jij dat ervaren?
Dat is in het stadion allerminst het geval natuurlijk, toch? Omgangsvormen zijn daar.
Jou.
Die zijn juist heel vriendschappelijk. Ja. En daar op dat supportersplein is het echt babbelen, kletsen, patatje eten, biertje.
Dus eigenlijk die vooroordelen over Almere, het Westen, hardere mentaliteit.
Ik denk dat wel meevalt. Het is niet zo dat er in het noorden van de provincie Almere al echt wordt omarmd. Ik ben wel benieuwd of er vanuit de maatschappelijk gezien ook belangstelling is vanuit de rest van de provincie. Het is wel nog steeds echt meer een Almeers feestje dan een Flevolands feestje, denk ik. Maar dat is misschien een kwestie van tijd.
Nou, hij zit naast je. Dus,
dat is ook een kwestie van tijd. Hè? Dus in die zin zie ik daar concreet wel steeds meer ontwikkeling in. Hè? Dus dat echt, in dit geval dan even organisaties en partijen vanuit de rest van Flevoland gaan kijken wat... er is wel wat gebeurd, hè, uiteindelijk. Er is echt wel, we hebben gewoon een Eredivisieclub in de provincie ineens. Hè? Ja. Ondanks proces, maar het was er wel ineens. Er zit ook meteen... De zoektocht met elkaar, wat kunnen we dan met elkaar? Maar je ziet wel vanuit Flevoland, vanuit een aantal organisaties, steeds meer contact gezocht worden. Wat kunnen we daarmee als platform? Hè? Ik herhaal het een klein beetje, maar
Maar van Lelystad, Emmeloord, daar komen ook mensen die zich bij jou melden.
Seizoenkaarthouders, maar ook gewoon, dat valt nog best op. En vooral organisaties. En die denken, wat kunnen we doen om een wat geïntegreerder Flevoland te zijn. Hè? Ja. Dus dat niet bestaat uit Almere en een aantal dorpen. Maar wat zouden we samen kunnen doen? Ja. En wat kan zo'n platform als voetbal daarin betekenen?
Ja, jij bent van het begin af aan van de maatschappelijke tak ben jij erbij betrokken. Hè? Ja. Dat was in
2016.
Ja. En is het eigenlijk normaal? Heeft elke voetbalclub zo'n tak? Of is dat eigenlijk zijn een vreemde eend in de bijt?
Nee, we zijn op zich niet een vreemde eend in de bijt. Er zijn heel veel organisaties die iets doen met maatschappelijk. Hè? Vroeger had je de Stichting Meer dan Voetbal en partij. En er zijn allerlei partijen die zich inzetten voor, noem het maar, goede doelen. Een kankerfonds of iets dergelijks. Maar wat wij, denk ik wel, vrij uniek hebben gedaan is... er zijn heel veel goede doelen, maar we moeten groeien in Almere. Dus de stad die moet zich naar ons keren. Wij moeten naar de stad keren. Dus we hebben eigenlijk heel... pragmatisch en heel simpel gezegd, wij willen ons richten op dingen die Almere versterken. Dus hebben we heel categorisch gekozen voor partnerships of projecten of activaties die dan echt gericht waren op de stad Almere.
Ja, want jullie gebruiken de slogan waar stad en voetbal elkaar raken. Hè? Dat is het grote doel.
Ja, waar club en stad elkaar kunnen versterken.
Ja.
En dat is dan zeg maar meer wat ik dan zeg. Hè? De slogan bestaat, maar dat is wel het uitgangspunt van... we zijn een voetbalbedrijf, maar we zien ook dat wat wij doen impact kan hebben, als we het goed met elkaar doen, op de ontwikkeling van de stad. Die kunnen we leuker maken, veiliger maken, socialer maken. Dat zijn grote woorden, maken, maar we kunnen er wel een bijdrage aan leveren. Ja. Natuurlijk veel...
En zien jullie dat ook als een soort verantwoordelijkheid? Of hoe is het ontstaan?
Nou, uiteindelijk is dat ontstaan omdat je... Uiteindelijk je realiseert dat je een hele nieuwe voetbalclub, een soort greenfield voetbalclub bent, hè, die het helemaal zelf zou kunnen bedenken. Hè, hoe we groeien. Hè. We hadden niet heel veel sponsoren die met hele grote invloed hebben. Dus we zijn bewust om ons heen gaan kijken van we hebben een weg te gaan als het gaat om het vinden van onze supporters die er misschien latent wel zijn. We hebben een weg te gaan als het gaat om partijen die met ons zouden willen samenwerken. Bewust gekozen voor die strategie om Almere te richten, maar ook uiteindelijk ook bewust commercieel maatschappelijk programma opgezet om vooral zichtbaarder te worden, ons positieve imago te laten zien en dat ten dienste stellen aan de stad.
Je zegt commercieel maatschappelijk, hè?
Ja.
Dus,
wat ik daarmee
bedoel... Jullie zijn geen caritatieve instelling.
Natuurlijk doen we wel eens wat zijn. Nee, hè, want uiteindelijk zijn we niet door de overheid gefinancierde instelling. We zijn gewoon een commerciële organisatie.
Ja, want er zit wat achter. Want het is niet alleen uit menslievendheid dat jullie het doen. Jullie willen ook iets ervoor terugkrijgen.
Van alles wat. Ja. Nee, wij willen gewoon op denkkracht samenwerken.
Ja.
Hè, dus dat,
maar wat levert het jullie uiteindelijk concreet op en in commercieel opzicht?
Nou, in commercieel opzicht levert dat bijvoorbeeld, hè, een aantal dingen, bijvoorbeeld op dat er zich organisaties om ons heen verzamelen die met ons mee willen denken over de ontwikkeling van de club, hè, gekoppeld aan de stad. Hè. Heel concreet, we hebben een externe adviesraad. Daar zitten een aantal grote organisaties in, althans bestuurders van grote organisaties in, die inzien dat samenwerken met ons een win-win situatie kan zijn.
Ja.
En dus dat we kunnen helpen om het onderwijs te versterken, dat we kunnen helpen in het vinden van nieuw personeel, dat we mee kunnen denken met de overheid als het gaat om een stukje veiligheid in de stad. Ja, en dat die organisaties, daar hebben we een gremium voor opgezet. We gaan 6 keer per jaar bij elkaar een agenda hebben. Hier staan we met de club. Wat staat de uitdaging van de stad en hoe kunnen we daar combinaties in vinden?
Ja. Maar brengen die partijen ook allemaal geld naar jullie toe? Want in die zin, zeg maar, dat het ook gewoon harde cashflow oplevert?
Niet sponsorgeld in dat opzicht, maar wel dat onze inspanning die we leveren op bijvoorbeeld het fit maken van mensen, dat het wel betaalde inspanning is.
Ja. Ja.
En soms, en daar zit, en dat is niet anders zo zwart-wit, hè, want er zit ook heel veel, noem het daar goede doelen in, of gewoon iets organiseren voor mensen. Maar uiteindelijk moeten we dat allemaal hebben keuzes te maken in waar we ons tijd aan besteden. En,
Want wie zijn jullie grote doelgroepen? De ouderen en de kinderen? Moet ik het zo een beetje zien?
Nou, oudere kinderen, maar ook de jongvolwassenen. Hè, want uiteindelijk, de jongvolwassenen zitten een vrij grote problematiek.
Ja. Wat proberen jullie met de jongvolwassenen te doen dan als club?
Een bijdrage te leveren aan die organisatie die zeggen van nou, we hebben te maken met schooluitval, we hebben te maken met ja, keuzes voor criminaliteit. En we hebben bijvoorbeeld een heel actueel thema is mentale gezondheid van jongeren.
Ja. En dat, maar dan ben ik zo benieuwd, wat ja. doen jullie dan actief als club dan met zo'n geval, zeg maar?
Nou, neem het
voorbeeld. Schooluitval of criminaliteit?
Schooluitval is bijvoorbeeld dat je, nou, als je dat voorbeeld van schooluitval zou kunnen, als je dat pakt, dan kan het heel simpel zijn dat we bijvoorbeeld onderwijs op onze locatie geven. Het kan een heel inspirerende omgeving zijn. Een duwtje in de rug zijn voor leerlingen die zeggen, nou, ik hang er tegenaan. Maar als ik daar op een andere plek met andere mensen langs voetbalmetaforen les kan krijgen, dan helpt dat mij om...
Dat bieden jullie aan.
Ja.
Ja. En jullie doen ook bijvoorbeeld om de beweging van kinderen te stimuleren en ook bijvoorbeeld het lezen of laaggeletterdheid mm-hmm. tegen te gaan. Hè? Mm-hmm. In al dat soort projecten, dat komt er geloof ik ook wel aan. Hè? Met het,
Ja, Score een boek is dan zo'n voorbeeld. Het is gewoon een samenwerking met de bibliotheek.
Ik weet nog wel een boek.
Jij weet nog wel een boek. De Schokkers.
Ze heeft nog een paar dozen achter in de auto.
Dan moeten we snel zijn.
Maar dat is wel een goed idee, toch?
Jazeker. Ja. En dat is best wel niet in eerste instantie een combinatie die je bedenkt. Hè, van hoe kunnen we nou met een betaald voetbalorganisatie het lezen stimuleren?
Ja. Belangrijk. Dan moet je dus eigenlijk, zou je dan ook de spelers uit het eerste elftal of uit, uit een jonge Almere met een boek...
Die spelen daar een rol in. Hè? Ja, die komen op scholen langs en we organiseren activiteiten om het overlezen te hebben. We hebben een soort leescompetitie. Dat combineren we allemaal weer met bewegen. Want ja, leren en bewegen, dat gaat heel erg goed samen.
Ja. Maar dus jullie betrekken de spelers er nadrukkelijk bij. Hè? Die moeten... Dat staat ook in hun contract, hè? Dat ze verplicht aan dit soort maatschappelijke projecten ook moeten deelnemen.
Ja, ja, zeker.
En gaat dat altijd van harte of zijn er ook, of is het een moetje voor die jongens die liever achter de PlayStation zitten?
Nee. Gaat hij niet zeggen natuurlijk.
Dan kan ik best wat over zeggen
hoor. Ik bedoel, ik denk dat over het algemeen betrokkenheid best groot is. Hè? Dus als ze eenmaal goed georganiseerd erin zitten en weten wat de bedoeling is, dan zie ik over het algemeen wel enthousiasme. Ja. Ja. En dat zal altijd per persoon een beetje verschillen wat bij iemand
was. De ene speler is de andere speler niet.
Zo is het.
Maar Jordi, want jij hebt ook lang deel uitgemaakt dus van de eerste selectie. Wat heb jij dan allemaal gedaan? Ben je vaak actief geweest voor de maatschappelijke tak?
Ja, zeker. Ik ben wel een aantal keer op pad geweest. Ja. Over wat jullie net zeggen, ik denk dat de meeste jongens, waaronder ik zelf, ook wel enthousiast van worden. Want meestal als je op pad gaat of dat soort maatschappelijk werk doet, besef je ook eigenlijk dat het leven veel groter is dan alleen voetbal. Dus meestal vergroot je ook een beetje je kijk op de wereld ermee. Ja. En besef je ook dat je eigenlijk dankbaar moet zijn of elke dag eigenlijk hard moet werken, want het kan ook anders. Of mensen die dromen ervan om bijvoorbeeld voetballer te zijn of die kijken naar je op. Dus
rolmodellen zijn jullie.
Ja, ga je dat steeds meer beseffen.
En wat heb jij dan bijvoorbeeld allemaal gedaan?
Vorig jaar heb ik dan met Danny. Danny Post en de andere persoon weet ik even niet meer uit mijn hoofd. Hebben we bijvoorbeeld lessen gegeven aan kinderen die op het randje zitten van misschien overgewicht of die kant op gaan. En dan lessen geven en buiten gesport. Om dat eigenlijk een beetje plezier bij te kweken en dat een beetje te normaliseren dat ze sporten.
Maar het staat dan in je contract. Je had ook een contract. Of je hebt nog een contract. Afloopt contract. Maar de meeste spelers vinden het eigenlijk wel leuk. Hè? En die, dus die zijn wel redelijk dedicated.
Ja.
Ja. Hey, en het zijn niet alleen de spelers. Jullie gebruiken ook Ali de Aap. Hè? De mascotte. Ook als een belangrijke tool. Hè?
Ja, die is volgens mij overal bij.
De onvermijdelijke Ali de Aap.
Het viel mij, kijk om je heen. Hè. Wat is nou meer aaibaar dan zo'n aap? Hè? Het trekt zoveel mensen aan die op de foto willen of daar iets mee willen. Er zijn partijen die vragen of die op een verjaardagsfeest zou willen zijn. Nou ja, weet je, dus dat is een enorme...
belangrijke tool.
belangrijk figuur.
Ja, ja. En je merkt het wel in de stad eigenlijk. De naamsbekendheid van Almere City. En de kleine jongetjes lopen niet meer alleen in shirtjes van Ajax. En
ontzettend.
Je merkt echt een hele verandering, ja. Een transformatie. Hè? Sinds de promotie eigenlijk, denk ik. Hè?
Ja, dat denk ik wel. Het is misschien heel anekdotisch, maar als ik door de stad heen rijd, ik zie zoveel mensen in shirtjes lopen van Almere City.
En trots.
En ik loop zelf nooit in spullen van Almere. Ja. Toen had ik het in koud, had ik een Almere City, zo'n puffjas aan. En dan liep ik even naar de winkel. En er zijn allemaal mensen die aanspreken. Dat was voor mij zelfs een nieuwe ervaring. Zo van, we gaan punten pakken. Hè? We gaan punten. Dus dan probeer ik een beetje voor te stellen hoe dat dan voor jou moet zijn.
Ja. Klopt.
Ik heb nooit zo'n jas aan. Maar kennelijk is er enorme tractie op, een reactie van mensen.
Merk jij dat ook, Jordi?
Ja, ik kom zelf uit Almere natuurlijk. Hier geboren en getogen. En ik merkte het al veel, vooral toen we richting promotie gingen. Daar zag je al hele grote veranderingen eigenlijk. Met natuurlijk als hoogtepunt hier zo dat er 6.000-7.000 man...
Esplanade.
Ja. Dat was een van de mooiere dingen. Maar je ziet het tegenwoordig ook. Ik heb kennissen en veel vrienden ook in Amsterdam. Die oorspronkelijk uit Almere komen. Die eigenlijk, ondanks Ajax natuurlijk, voor de meeste mensen in deze omgeving eerst een echte club was om fan van te zijn. Zie je dat ze nu ook eigenlijk in Amsterdam toch wel weer een trots hebben in Almere, waar ze eigenlijk vandaan komen. En je ziet het ook op basisscholen. Kleine kinderen die nu in plaats van met Ajax-shirtjes gewoon met Almere-shirtjes ziet gaan. En zo kan je nog heel veel dingen opnoemen die je ook gewoon in de stad ziet. Ja.
Christian, tot slot van dit onderwerp. Wat geeft nou de meeste voldoening voor jou persoonlijk? In je job die je hebt als manager?
Nou, dat je met datgene wat we toch al doen, heel veel kan betekenen voor mensen in de stad. Hè? Dus dat het in mijn ogen vrij simpel ophalen van ouderen die thuis zitten door studenten.
Eenzame bejaarden naar de voetbal.
Ja, met onze busjes. Hè? Wat is dat nou? Een kop koffie en een kop thee en een koek. En je krijgt er ontzettend veel reactie op. Hè? Dus het verbaast je ook wel een beetje. Dus misschien zit je ook wel in een soort bubbel. Maar wat de werkelijke betekenis van zo'n voetbalclub is voor dat soort mensen. Een uitje voor kinderen. Nou, je gaf het al aan in de stad. Dus waar zit de voldoening? Is dat we eigenlijk naast de prestaties op het veld ook een enorme impact kunnen hebben op het leven van mensen hier in de buurt.
Ja, en er valt nog heel veel te winnen in de stad?
Ja, er valt nog heel veel te winnen in de stad. Hè. Dus het is ook... Kijk, met alle stappen die we zetten... zit er ook, ik noem het een open uitnodiging, zit er ook nog wel heel veel... kijken en afwachten wat we er nou wat die stad hier nou wel precies mee moet. En daar ligt nog een hele weg te winnen.
Ik ben benieuwd hoe dat zich gaat voortzetten. Jordi, even nog even over jouw toekomst. Komende zaterdag spelen jullie tegen GVVV. Weer een belangrijke wedstrijd in de tweede divisie. Gaat weer niet makkelijk worden, denk ik, hè?
Nee, GVVV is wel een... Of GVVV, als ik het goed zeg. GVVV is wel een... vervelende tegenstander, om het even zo te zeggen. Ja. Geen gemakkelijke.
Jij wordt binnenkort 23, hè? Ja. Dus dan mag je eigenlijk volgend seizoen niet meer in een jong team spelen, denk ik, toch? Zo zit het. Hè? Ja. En je hebt een aflopend contract. Je had je eerste profcontract destijds, in die periode dat je debuteerde, getekend. Maar ik heb begrepen dat het niet verlengd gaat worden.
Klopt, ja.
Ja. Is dat een hele grote teleurstelling?
Ja en nee, ik ben hier natuurlijk opgegroeid als jongen. Hier de hele jeugdopleiding doorgelopen. Hier debuut mogen maken, mogen spelen in het eerste. Misschien uiteindelijk iets minder dan ik zelf had willen hebben of de rol die ik zou willen hebben. Maar aan de ene kant hoort dat het natuurlijk bij voetbal. En ik ben niet de enige bij wie dat gebeurt in het voetbal. Dus nee. Aan de ene kant ben ik nu ook 23. En op een gegeven moment... moet je misschien ook natuurlijk verder gaan groeien en ook je vleugels uitslaan, om het zo te zeggen.
Ja, dus dan een hele lange tijd Almere City moet je nu op zoek naar een nieuwe club. Maar je hebt momenteel geen zaakwaarnemer, geloof ik. Hoe ga je dat doen?
Ja, ik ben nu veel in gesprek. Dat hoort er natuurlijk bij deze periode. En,
maar doe je alles zelf of zoek je nu een zaakwaarnemer, een nieuwe zaakwaarnemer?
Veel in gesprek met zaakwaarnemers, wat bij me past en wat handig is.
Want jij bent dus nu een jongen van bijna 23. En dan val je dus net buiten de boot bij Jong Almere City. Het eerste wil je niet meer hebben. Waar zou je nou willen actief willen zijn volgend jaar? Wil je in de KKD blijven? Of zeg je wel, ik vind het ook goed om bij een hele goede topamateurclub in de tweede divisie te spelen? Of wil je naar het buitenland? Wat zijn jouw mogelijkheden? Waar liggen je ambities?
Nou, ik denk dat elke speler wel die uit betaald voetbal komt of dat heeft gespeeld, het liefst betaald voetbal wil spelen. En ik denk op deze leeftijd dat het ook wel handig is of het beste is in Nederland gewoon.
Waar denk je dan aan?
Ja, KKD is natuurlijk realistisch, ook gezien mijn leeftijd en de hoeveelheid wedstrijden die ik heb gespeeld en wat ik de afgelopen 2 jaar heb gedaan qua niveau, spelen op welk niveau. Dus KKD is daar wel een goede stap bij.
Ja, en dan denk je aan wat voor clubs denk je dan? Rechter rijtje of linker rijtje?
Ja, dat is een goede vraag.
Moeilijk, ja.
Ja, middenmoot natuurlijk een beetje en... Op zich, rechterrijtje, ja, linkerrijtje. Het is per club verschillend. Gewoon wat bij je past eigenlijk. En waar de plannen goed zijn en waar jij jezelf in kan vinden. En als jongen van 23 nu natuurlijk, zou je ook naar een andere stad moeten gaan bijvoorbeeld. Of misschien ver moeten gaan. Dus ik denk dat het verschillend is qua club.
Dan moet je dus Almere uit eigenlijk voor het eerst.
Klopt, ja. Ja. Maar misschien is dat ook goed. Ik heb hier ook een tijdje op mezelf gewoond in Almere. En dan merk je toch ook wel dat je groeit als mens. Dus ik denk dat dat ook mooi is. Ja. Veel jongens van Almere die nu in de selectie zitten, die komen ook uit andere steden.
Ja.
En ik merk het ook altijd bij mezelf. Van, ik woon hier 8 minuten vandaan. Al 10+ jaar ga ik hier gewoon in 10 minuten naar de club. En andere jongens die reizen misschien een uur of die hebben hier zo moeten een appartement of een woning moeten nemen. En dan zie je toch ook wel van, oké, zij maken toch wel iets anders mee, zeg maar, in hun gedachtegang als ze naar de training gaan bijvoorbeeld. Dus ik denk dat het ook wel mooi is om te groeien.
Ja. Ja.
Nou, we wensen je alle sterkte toe met het vinden van een nieuwe club.
Ja, dat moet wel goed komen.
Ja. Nou, we naderen alweer het einde. Dan gaan we nog even snel naar de positie van de trainer, Alex Pastoor. Telegraaf bracht het vrijdag al groot dat Alex Pastoor niet gaat bijtekenen. Pastoor zelf die hult zich nog altijd in stilzwijgen. Volgende week gaan ze bekendmaken, wel of niet. Maar iedereen gaat eigenlijk een beetje vanuit dat hij weggaat, Eva.
Ja, ik vind dit echt de meest oninteressante kant van de voetbalwereld. Dat geleuter over of hij wel of niet. Ja, ik snap dat de talkshowtafels hun avonden moeten vullen, maar ja.
Trainer is vaak wel de belangrijkste man.
Ja, ik zeg niet dat hij onbelangrijk is, maar gewoon het feit of hij wel of niet blijft en wanneer dat dan bekend wordt gemaakt.
Ik denk dat het voor de supporters heel belangrijk is of hij
Ja, maar kijk, het is gewoon. Ze gaan het gewoon niet eerder bekendmaken dan 21 april, punt.
Ja.
En het feit dat hij nu niet zegt of hij wel of niet blijft.
Ja. Maar goed, hij is gepromoveerd. Hij gaat ze er nu in houden.
Ja.
Dat wordt heel moeilijk en lastig om te evenaren allemaal, denk ik. Hè?
Ja, dat zou
ze zeggen
wel eens,
ze stoppen op je hoogtepunt.
Ja, tegelijkertijd is het natuurlijk ook heel moeilijk om, als je het eerste jaar overleefd hebt, om dan het tweede jaar, het meeste zeggen, het tweede jaar in de Eredivisie is moeilijker dan het eerste jaar.
Ja,
dus ja, misschien dat hij ook wel denkt, ik wil dan een stabiele middenmotor worden. Ja. Dat doel kan hij zich ook nog...
Maar ik zal ongetwijfeld ook wel, misschien dat blijft niet onopgemerkt, het succes van hem, dat er andere grotere clubs, dat kan hij dan ook te gelden maken. Nog één keer...
Dus er was toch nu gerucht dat Maduro zou komen?
Ja, dat was gisteren. Ja, nou ja,
vorige
zomer heeft Ajax nog 6 of 7 ton voor Maduro betaald. Dus ik weet niet of Almere dat bereid is om dat allemaal terug te gaan betalen. Of dat Ajax zegt, voor de helft mag je hem ook hebben. Goed.
Ik kan me voorstellen als een pastoor zegt, ik wil liever ergens anders heen. Maar ik zou me ook kunnen voorstellen dat, want hij is het nu wel heel goed op orde natuurlijk.
Ja, ja. We naderen het einde. We gaan het heel kort hebben over de wedstrijd van komende zaterdag, Christian. Dat moet een feestwedstrijd worden, eigenlijk. Want dan kan je gewoon eigenlijk officieel veilig spelen. Dan kan je bij een punt kom je op 34 punten. Bij winst kom je op 36 punten. Wat zijn jouw verwachtingen? Wordt het een speciale wedstrijd zaterdag?
Het wordt sowieso een speciale wedstrijd. Hè? Ja. Thuis, volle bak. Er is wat te winnen. Dus speciaal wordt het zeker. En... ik ga ervan uit dat ze de goede resultaten gewoon doortrekken, zoals ze dat de laatste weken gewoon doen.
Ja, het wordt een feestwedstrijd. Prognose voor komende zaterdag?
1-0 winst.
1-0 winst. Eva, ben je aan...
Ik vrees dat het weer gelijkspel wordt.
Gelijkspel, ja. Oké.
Okay. Sparta is toch best wel pittig?
Ja, nou ja, ja, de eerste wedstrijd op het kasteel werd gewonnen.
Ja.
Maar jij zegt
ja.
Een gelijkspelletje.
Ja.
Goed. Jordi ten slotte?
Ik denk een 2-1 winst.
2-1 winst. Dus twee keer winst, één keer gelijkspel. Dat wordt dan een 7 gelijkspel. Maar dat is ook voldoende voor handhaving in ieder geval. Oké. Okay. Heren en dames, super bedankt voor jullie komst. Volgende week weer een nieuwe podcast. En dan gaan we onder andere dus napraten over die thuiswedstrijd tegen Sparta. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.